Yehuda and zijn familie. En ja, familie die krijg je door de bloedbanden. Familie zoek je niet uit. Er is verbinding, je hebt dezelfde ouders. Je lijkt misschien op een van hen, maar toch lijk je het meest op jezelf. Elk mens is uniek. Maar toch, als takken aan een boom, takken, die groeien alle kanten op, maar de wortels zijn dezelfde. Dat was voorheen zo en dat is nu nog zo. Ik heb erover nagedacht en ik heb al 14 dagen eigenlijk deze parasha doorgelezen en dan samen dan wandel ik een stuk door het donker en denk over nadenken, wat moet ik heel vertellen, want families, dat is aan de ene kant prachtig. Aan de kant is het ook een teer thema. Dat kan pijnlijk zijn. En na zo'n late dienst van ons Romeins kalenderjaar, ja, dan wil je het ook niet te zwaar maken. Tegelijk weer iets laten zien van wat ik gelezen heb, wat ik er hoe ik erover denk. Maar vooral ook in deze onzekere tijd hoop meegeven. Hoop voor het nieuwe kalenderjaar. En er is hoop in Gods woord. En als geloven, mogen we daarop vertrouwen. Juda, die wordt vandaag in de parasha van Vayigash zomaar even een familieman. Ik zal Juda verder bij zijn heel Hebreeuwse naam noemen. Yehuda. 2 weken geleden hebben we van Leo Kraag gehoord hoe Yehuda wegging van zijn familie en hij verbleef in Adulam, een oude Kanaïtische stad ten zuidwesten van Jeruzalem. Hij verliet dus zijn familie. Waarom? Had hij zijn vader en broers maar verlaten om naar een ander gebied te gaan waar het beter was? Of verweten zijn broers hem dat hij Jozef gespaard had? Misschien kon hij het verdriet van zijn vader Jacob wel niet aanzien. Het staat er allemaal niet bij. Dus we weten het ook niet precies. Maar Yehuda vertrekt en hij komt in een ander gebied. Hij ziet een andere vrouw, een dochter van Shua. En Shua betekent wel een rijkdom. Dus misschien was het daar wel een hele goed rijk gebied. Maar dan in hoofdstuk 42 is hij terug. En hier in hoofdstuk 44 bij deze parasha Vayigash stapt Yehuda ineens naar voren. En hij naderde tot. Zomaar een familieman. Met een lang betoog, wat ik gelezen heb, opkomen voor zijn vader en voor zijn broertje Benjamin. Jacob zal sterven als hij Benjamin ook moet kwijtraken. Ja, zegt Yehuda, Benjamin had ook nog een oudere broer, maar die is al gestorven. En hij raakt hiermee Jozef in het hart. Als deze met de woorden van Yehuda geconfronteerd wordt, dan barst Jozef in. Tranen uit. Yehuda die pleit hier voor het leven van zijn vader en voor zijn broertje. Hij praatte zo lang op Jozef in, en die was een onderkoning, om de kwaadheid van Jozef om te draaien in medelijden. Wie had dit verwacht van Yehuda? Yehuda heeft immers al zoveel in zijn rugzak. In die tijd vooral toen hij weg was bij zijn familie. Maar nu komt hij op voor al die takken van die ene boom. En zijn onbaatzuchtige aanbod om zelf de plaats van Benjamin in te nemen, dat moet bij Jozef wel het bewijs zijn dat de broers hun levens veranderd hebben. Dit was toch wel het levende bewijs van oprecht berouw. Hij stelt zichzelf borg voor Benjamin. En tegelijk is dit een pleidooi voor rechtvaardigheid. Hoe? Yehuda, rechtvaardig? Hoe doet hij dat? Nou, in deze toespraak die we gelezen hebben, noemt hij zijn vader 14 keer. 14 keer het woord vader. En deze herhaling is geen toeval. Door het herhalen van het woord vader, roept hij de pijn op die een ouder heeft als die een kind verliest. Dit is de rechtvaardigheid van Yehuda. Hij appelleert hier aan het meest elementaire gevoel. Ouderliefde. Dat kunnen wij hier heel veel van leren. Je kent geen familie waar er geen interne strubbelingen zijn. Waar ligt het aan? Hoe ver zou het zo zijn gekomen? Konden de ouders het niet aan? Wisten ze niet wat ze moesten doen? Konden ze geen richting geven aan de kinderen? Of gaan de kinderen als ze ouder worden al aan de kant op en je houdt je hart vast? De wereld trekt, het avontuur trekt en je kan ze niet meer aan het touwtje houden. En heel vaak wordt het vijfde gebod vergeten. Ouderliefde. Of is het de drukte van de jonge mensen die de opvoeding benadeelt? De ouders die te veel met hun zaken en eigen carrière bezig zijn. Oh, we herinneren ons allemaal vast bij hoe het vroeger zo gezellig kon zijn. Samen om de tafel spelen met die broertjes en zusjes. Natuurlijk was er wel eens wat geharen waar. Maar toch als kleine praktische aan die stevige boom kwamen er niet zulke grote verschillen. Niet iedereen werd natuurlijk gehoord. De jongsten moesten aan de ene kant luider hun stemmetje laten klinken om gehoord te worden. Aan de andere kant, de oudsten hadden de poorten opengezet en de wegen gebaand, zodat die nu wat gemakkelijker toereikend waren. Maar als je ouder wordt, en dat worden we hopelijk allemaal, dan kun je wat een melancholiek gevoel krijgen terug naar die tijd. Hoe anders is het nu als de kinderen om de tafel komen, allemaal met hun eigen mening en met hun eigen gedachten? Met alles wat hen gevormd heeft in het leven en het dan soms lang niet meer met elkaar eens zijn. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn, zoals wij, zegt Yeshua in Johannes 17. Ja, één zullen zijn. Ik en de Vader zijn één, zegt Yeshua. Hoe moeten wij die woorden verstaan? Dit kan her en der een beetje schuren. Maar is het waar wat de christelijke orthodoxie leert, dat deze woorden impliceren dat Yeshua claimde God zelf te zijn? Laten we teruggaan naar Johannes 10. In die context, daar staat eigenlijk wel hoe het bedoeld is. En wij kennen Johannes 10, we hebben net Chanukka gevierd, allemaal op onze eigen manier, helaas komt het hier niet. Maar in Chanukka feest, dat lezen we in Johannes 10, waar Yeshua rondwandelde in de zuilengang van Salomo. En die zuilengang van Salomo, dat hoorde bij de tempel. En daar gaan de Joden met hem in discussie. Ze dagen hem uit om openlijk te verklaren dat hij de Christus is, de Messias. Ik kom er wel mensen tegen die echt denken dat Christus de achternaam van Jezus is. Die denken Jezus en Christus is zijn achternaam. Nee, hij is de Messias, dat is de gezalde. Yeshua weigert op die discussie in te gaan. Eigenlijk, hij zegt tegen zijn toehoorders, trek zelf mijn conclusies uit de werken die ik doe. En hij doet de werken van zijn Vader. Niemand heeft ooit God gezien en kan leven. Maar de enige geboren zoon die aan de boezem des Vaders is, die heeft hem doen kennen. Dat wil zeggen, dit is de zoon in wie de eeuwige een welbehagen heeft. Zoals geschreven staat in Lucas 3 en in Matthäus 3 bij de dood in de Jordaan van Yeshua. Er komt een stem uit de hemel en daar staat er, Atta hubenei yudidi ben garatstamashi. Jij bent mijn geliefde zoon en jou heb ik mijn vreugde. En dan staat er gewoon in de tweede persoon. De eeuwige spreekt, zijn stem klinkt uit de hemelen naar de aarde toe. De eeuwige zelf wijst hier zijn zoon aan. Hier is geen bemiddeling van engelen. Hij spreekt zelf. Atahu benei yudidi en ga ratsta nashi. Dat ratsta, dat komt van ratsee. En dat heeft woordverband, en dat is altijd zo in het Hebreeuws, met ratsu. En ratsu betekent het gewenste, het meest ideale. En dan denk je van ritsa, verzoenen. Ja, en dan moeten we even naar, terug naar Jesaja. Jesaja 42. Het troostboek van Israël. Hier staat: Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld, hij zal alle volken het recht doen kennen. Wie is die dienaar in Jesaja? Is dat een Messiaanse koning? Of is dat het nieuwe Israël? Of is het een nieuwe Mosje? Yeshua is die Messiaanse koning. Hij is de nieuwe Mosje. Hij is het ware Israël. Hij is de enige geborene en met de eerstgeborene zijn zij beiden tot het heil gekomen voor alle mensen. En wat is dan het recht? Hij zal alle volken het recht doen kennen. Dat is de gerechtigheid van de Torah, zoals Yeshua dat uitlegde in de bergrede. Lees nog een paar versen in Jesaja 42, vers 5 tot en met 9. Dit zegt God de Eeuwige, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voorbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Eeuwige, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden uit de kerker. Wie in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de Eeuwige. Dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander. Nog de lof die mij toekomt met een wil. Zo vader, zo zoon. De woorden die Yeshua spreekt, spreekt hij namens zijn vader. Het zijn niet zijn eigen woorden. Het staat er al 3 keer in Johannes Evangelie. De vader en zoon zijn één. En mijn gedachte erover is, ze zijn één van zin. Niet één in wezen. Er zijn families altijd één. We hebben dat bij Jacob gezien. Ja, vroeger wellicht, toen we allemaal klein waren. Allemaal kleine takjes van diezelfde boom, een dicht bladdak vormend, opkomend voor elkaar, borg staan voor elkaar, en je veilig uit kunnen leven. Soms ook wel eens tot ergernis van de ouders misschien. Maar dat heb je dan je klein met niet altijd in de gaten. Zoals een man die kwam bij de rabbi en zei: Rabbi, ik heb een vraag. Wat is er aan de hand? Nou, als je rabbi, ik ben heel gelukkig. Ik heb een hele lieve vrouw en ik heb 11 kindertjes en ik ben dolgelukkig met hen. Maar ik moet 's ochtends beginnen te werken om 6 uur tot 's avonds 6 uur. En dan kom ik thuis en dan wil ik wel even lekker rustig zitten. Want dan vliegen die kinderen door het huis, ze klimmen over de stoelen, ze zitten op de tafel, ze hangen in de gordijnen. Ik word er helemaal raar van: Rabbi, wat moet ik doen? Dan zegt de rabbi: koop een geit.
Een geit?
Ja, zegt de rabbi, koop een geit. En wat dan, zegt hij? Nou, laat die geit los en bij jou in huis, in je kamer. Maar rabbi, ja nee. En kom volgende week maar weer terug. Volgende week komt die man terug bij de rabbi en hij is helemaal overstuurd. Hij klopt niet eens aan, hij vliegt zo naar binnen en zegt de rabbi: een drama, een drama. Het is onvoorstelbaar, wat een bende, rabbi. Die geit en die kinderen, wij weten het helemaal niet. Oké, zegt hij, rust maar. Weet je wat je moet doen? Verkoop die geit maar weer. Verkoop hem maar. Ja, en kom volgende week maar weer terug. Volgende week komt die man terug. Heel rustig, hij klapt aan. En hij gaat naar de zegt, en hoe is het? Oh, zegt man, het is nu zo heel rustig, nu we die geit verkocht hebben. Punt vol. En het is niet veranderd. Het is soms net hoe je er tegenaan kijkt. Nu naar Jozef. Het buitenbeentje in de familie van Jacob. En de lieveling van Jacob. En dat is begrijpelijk. Dat was de oudste zoon van zijn lievelingsvrouw. Maar als kinderen worden voorgetrokken, komt dat meestal de eenheid niet ten goede. Jacob, hij is Israël, was niet één. Het volk Israël was later ook niet één. En nu helaas nog niet. En daarom is ook heel belangrijk dat wij ook de Tanach, ja, zo je wilt het Oude Testament of het Eerste Testament, maar liever de Tanach lezen. Want anders kunnen wij de profetie van Ezekiel, wat we gelezen hebben, ook niet begrijpen. Over Jozef is al heel veel gezegd in de laatste parasha's. Jozef heeft nu gereden dat er in de zak van Benjamin de zilveren beker bovenop ligt. Is dat al eerlijk in onze ogen? Jozef, waarom doe je zoiets? Maar vergeet niet, dit was 22 jaar later. En Jozef had ontzettend die slechte jaren meegemaakt. Hij had in de onderste grotten van de kerk gezeten. Hij was gescheiden van zijn broers en van zijn vader. Hij was een Hebreeër, maar hij leefde onder de Egyptenaren. Natuurlijk heeft hij ook aan het hof gewerkt. Maar toch. Dan, deze keer, drinkt hij met hen en hij eet met hen. En hij rangschikt hen precies op de leeftijd zoals ze zijn. En Benjamin die krijgt 5 keer zoveel eten en drinken als de anderen. En het is een vreugdevolle maaltijd met veel eten en ook veel drinken. Maar de bedekking blijft nog weg. De beproeving moet nog komen. In de synagoge lezen bij dit gedeelte Psalm 36. Daar staat, zij worden verstadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Jozef lijkt wel gemeen, maar hij wil nu weten hoe zijn broers nu werkelijk zijn. Zijn ze veranderd? Willen ze zichzelf ondergeschikt maken? Ja, dat willen ze. Jehoede zegt, wij willen uw slaaf wel worden. En dan breekt Jozef. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. Deze keer houdt hij zich niet meer in. Hij kan zich niet meer bedwingen. De eerste keer keerde hij zich om. En de tweede keer trok hij zich terug. Maar nu barst hij uit in huilen. En in het wenen van Jozef kunnen we de passie van de Messias, Yeshua, horen. Yeshua, hij voelde vol met medelijden met de mensen die arm en hongerig waren. Hij had medelijden met de blinden. Hij leed mee met hen die rouwden. Hij had compassie met de mensen die Teshuwa doen. En diezelfde kenmerken zien we hier bij Jozef en zijn broers. Zijn broers waren hongerig en arm. Blind dat ze Jozef niet herkenden. En ze rouwden om hun vader. Ja, Yeshua weende om de stad Jeruzalem. En we lezen van hem dat hij precies als Jozef streeft naar verzoening met zijn broers en met zijn volk. Om de wonden te helen, het onrecht recht te doen en het verleden ook te richten door verzoening. En dan zien we een groter geheel. Jozef wijst zijn broers er herhaaldelijk op dat dit alles is geschied onder goddelijke leiding. Gods plannen falen niet. Het begint soms met heel iets kleins. Maar hij bereikt zijn doel. De een worden van een familie. Zelfs dwaasheid en zonde worden gebruikt voor zijn plannen. Denk aan Jehuda en Tamar. Het was Jehuda die borg stond voor zijn broer. Die door zijn pleidooi van het verdriet van de vader en daarmee berouw toonde, rechtvaardigheid uitoefent en de familie bij elkaar brengt. Het is Jehuda ook die het volk zijn naam zal geven, Joden. Het is Yeshua, de Messias, die borg staat voor zijn broers. Het is een Jood die het heil brengt naar alle mensen en een weg wijst naar de Vader. Hij die borg wil staan voor alle mensen, omdat de Vader niet wil dat iemand die weg mist en het licht niet ziet dat hij ons heeft gegeven door de komst van de Zoon. Psalm 112 zegt, hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig. En die kent niet de tekst uit Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Yeshua was dat licht. Hij was dat woord wat gekomen is. Hij is het licht op ons weg. Spreuken 6. Want het licht uit de Torah is een lamp. Een licht dat de weg wijst naar het leven. Yeshua zegt, ik ben dat beloofde licht. Ik wijs je de weg naar de Vader. Kom achter mij aan en leer van mij. Hij die de eenheid bidt, die de liefde predikt van vergeving en verzoening. Ondanks verschillende meningen en gedachten. Ja, die meningen en gedachten, dat hebben al zoveel geloven uit elkaar gedreven. Want daar struikelen wij vaak over en oordelen wij over. Al die kerkelijke demonanties, wat is er van geworden? Is dat ooit de bedoeling geweest? Eén herder, één kudde, dat was toch de bedoeling? Als wij willen veranderen, de Yeshua doen, wij willen veranderen en dan willen we naar hem beginnen te lijken. Op hem beginnen te lijken. En daar is soms beproeving voor nodig. Jacobus, de halfbroer van Yeshua, zegt, beproeven, dat brengt volharding van het geloof. Hij weet niet bang, want de eeuwige is getrouw. Shaul zegt in 1 Korinthe 10, hij zal niet toelaten dat u beproefd wordt boven wat je aan kunt. Nu naar Ezechiël 37. En zoals ik het noemde, het is belangrijk om de Tanach te lezen, om de geschiedenis van Israël ook te lezen. Richteren, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 koningen. Je moet ze lezen om Ezechiël te begrijpen. Want wat is er gebeurd? Koning Salomo, na koning Salomo, is het rijk van Israël uit elkaar gevallen. In een zuidelijk rijk en in een noordrijk. Juda, Jehuda, die werd de machtige stam van het zuidelijke rijk. Met bij hem de stam van Benjamin. En een klein gedeelte van Simeon. Het noordrijk, dat wordt vaak Israël genoemd. Maar ook wel Efraïm. Efraïm. Efraïm was de tweede zoon van Jozef. En Asnat. Dat is ook weer zo vreemd. Asnat. Ja, Asnat was de vrouw van Jozef in Egypte. Zij was een dochter van Potifera. Een priester uit Heliopolis. En waarom is Efraïm dan belangrijker als Manasseh? Manasseh was de oudste zoon. Maar als Jacob straks het eind in Bereshit, hoofdstuk 48, hen zegent, dan kruist hij zijn handen. En Jozef die weet dat Jacob bijna blind is, zegt, vader, hij is de oudste. Nee, zegt Jacob, ik weet wat ik doe. En dan geeft hij hun deze zegenbeden mee. Mogen mijn naam door hen voortleven en ook die van mijn voorouders, Abraham en Jitschak. En dan mogen zij zich over de gehele aarde uitbreiden. Zijn naam was Israël. Maar dus nadat Salomo geregeerd had en een machtig Israël op de kaart had gezet, valt dus door de strijdende koningen het land uit elkaar. En iedereen weet hier wel hoe het gebeurd is. 10 stammen zijn weggevoerd door de Assyriërs. En men zegt dan, die zijn nooit teruggekomen. Dat zijn de verloren stammen. Nou, dat is onrecht. Bij de eeuwige is niks verloren. Juda is later afgevoerd. Voor 70 jaar. Jeremia had het al voorspeld. 70 jaar naar Babel. En dat is ook de plek waar Ezechiël zit als hij dit visioen krijgt. En na 70 jaar komt een klein gedeelte terug naar Jeruzalem. Onder leiding van Ezra en Nehemia. Ezechiël die krijgt hier het visioen dat de stammen weer één zullen worden. Hij moet 2 houten nemen met de namen Juda en Efraïm erop. En dan zegt de eeuwige, en ze zullen in mijn hand één worden. Wat een machtige profetie wordt hier uitgesproken. Dit zegt de Heer de eeuwige. Zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen ze zijn gegaan. Ik zal hen tot één volk maken in het land. Op de bergen van Israël. Maar je weet waar dat is. Dat is Judea en Samaria. Dat is dat kleine stukje land waar de hele wereld zich druk om maakt. Niet om de ruzies in andere landen, het onrecht waar overal. Nee, dat kleine stukje land, daar mogen de Joden niet wonen. Maar de eeuwige zegt, ik ga ze terugbrengen. Op dat stuk land. De bergen van Israël. En ze zullen er één zijn. Ja, één van zin. Ze zullen de Torah krijgen en één geest. Niet één in wezen. Ze zijn en blijven 12 staan. Nu de vraag die ik al eerder gesteld heb, had je kunnen lezen. Zullen wij als gelovigen daarbij zijn? Zijn wij misschien wel nageslacht van de 10 stammen? Of een vermenging daarvan? Want er zijn heel veel theorieën over, maar dat laat ik los. De eeuwige weet waar zijn dienaars, zijn mensen, zijn gelovigen in Yeshua wonen. En in Jesaja 42 hebben we al gehoord, alle volken zal hij het recht doen kennen. En dan gaan we naar Jesaja 56. Dat is ook zo bijzonder. Je kent vast het hoofdstuk. Vers 6 en 8. En de vreemdeling die zich met de eeuwige heeft verbonden, om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de eeuwige te zijn, ieder die de Shabbat in acht neemt en niet ontwijkt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Nou, de vraag is die associatie er ook naar de Brit Hagadasha, de Brit Hagadasha. Het vernieuwde verbond, ja, die is het. Want op het eind van Matthäus evangelie staat er: ga daarheen, onderwijs al de volken, en dopend op de naam van de Zoon, en lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En waarschijnlijk staat het anders in uw Bijbel, deze tekst. Waarschijnlijk staat het anders. Maar dit is de brontekst. Zo staat het er. Er is later iets aan toegevoegd. Maar misschien heb je er tijd voor komende dagen daar eens in te typen. Zoek het maar eens op. Paulus, die kennen wij als Shaul. Of andersom, Shaul kennen wij als Paulus. Die bevestigt dat ook in Efeze 2. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar de medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Yeshua zelf de hoeksteen is. De apostelen, dat hebben ze genoemd. Yeshua had ze zelf uitgezocht. Ze worden gezonden, uitgezonden naar de heidenvolken. Het woord wordt uitgezonden. Yeshua is ook uitgezonden vanuit de hemel. Naar de aarde. Hij is ook een apostel. Yeshua bevestigt dat later een keer in de Galatenbrief. Daar staat Galaten 3. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Yeshua, de Messias. Want u allen die in de Messias gedoopt bent, heeft u zich met de Messias bekleed. En daarbij is het niet van belang dat men Jood of Griek bent, Grunner of Drent of Fries, nee. Ook niet is het belangrijk dat je slaaf of vrije bent, of man of vrouw. Want allen bent u één in Yeshua HaMashiach. En als u van de Messias bent, dan bent u Abrahams nageslacht. En overeenkomstig de belofte, erfgenamen. Ik word er wel eens mee geplaagd. Het raakt me niet, maar ze zeggen, ja, jullie zijn toch geen Joden? Nee, ik ben geen Jood. Ik word ook geen Jood. Ik volg een Jood, zeg ik dan. Maar ik voel me, als ik deze tekst lees, wel een Israëliet. Dat durf ik ook voor te zeggen. Het staat in Gods woord. We zijn verbonden met zijn volk. Zijn aangenomen, zijn Abrahams kinderen geworden door het geloof. Ja, zien het duister in, het nieuwe kalenderjaar, wat zal het brengen? We staan weer op de drempel. Kijken achterom, vreemd jaar, ook hier in onze gemeenschap. En dan komt er straks nog dit en dat allemaal bij. Dat alles waar we de buik al zo vol van hebben. Maar dan zeg ik vanmorgen, kijk naar de beloften. Ontdek Gods grote plan. Verheug je dat je erbij mag zijn. Want in uw licht zien wij het licht. En voor ons allen is denk ik 2 Timotheüs 1 vers 7 van toepassing. God gaf ons niet de geest van angst, maar van kracht, liefde en voorzichtigheid. Mijn wens is, ook het nieuwe jaar, zeker, dat we één zullen zijn als Messiaanse beweging. Eén van zin. En borg zullen staan voor elkaar. En als jullie die voornemens ook hebben, dan mag je daar amen op zeggen.
Amen.